Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste luisteraars, welkom op onze Rots in de Branding. En ik ben nogmaals gaan snuisteren in al zijn homilieën van elke morgen tijdens de heilige mis in het Martha-huis waar hij woont. Dus vandaag niet te zwaar, veel muziek en korte boodschappen van onze paus. En waarom niet onmiddellijk aanvatten met een lied Een Nieuwe Wereld in de Ochtend.
Everybody talks about a new world in the morning, new world in the morning, so they say. I myself don't talk about a new world in the morning, new world in the morning, that's today. And I can feel a new tomorrow coming on. And I don't know why I have to make a song. Everybody talks about a new world in the morning. New world in the morning takes so long. I met a man who had a dream he'd had since he was 20. I met that man when he was 81. He said to many folks, just stand and wait until the morning. Don't they know tomorrow never comes? And he would feel a new tomorrow coming on. And when he'd smile, his eyes would twinkle up in fun. Everybody talks about a new world in the morning. New world in the morning never comes. And I can feel a new tomorrow coming on. And I don't know why I have to make a song. Everybody talks about a new world in the morning. New world in the morning takes so long.
De lezing waarover de paus een homilie gaf was gericht op de heilige Paulus. Hij noemt het leven van de apostel een slachtveld. Een leven met zoveel beproevingen. Een leven dat gaat van de ene vervolging naar de andere. Maar het is een leven dat hem niet ontmoedigt. Het is een bestemming getekend door het kruis. Doch Paulus gaat door. En hij kijkt naar de Heer en hij gaat door. En de paus vervolgde: Paulus ging door, door de apostolische ijver in hem, die echter geen enthousiasme is om macht of wat dan ook te verkrijgen. Deze ijver komt van binnen, zij is een gevolg van Jezus te kennen met zijn hart. Paulus heeft Jezus ontmoet niet door verstandelijke wetenschappelijke kennis, maar door de kennis van het hart, van een persoonlijke ontmoeting. Zo heeft Paulus altijd zorgen. Maar geen zorgen om de zorgen, maar zorgen omwille van Jezus. En de paus gaat verder over deze apostel. Hij was zeker een onstuimig man. Doch zijn ijver houdt niet alleen verband met zijn temperament. Het is de Heer die zich ermee mengt, die hem drijft vooruit te gaan. En paus Franciscus trok het toe naar ieder van ons. Apostolische ijver moet niet alleen eigen zijn aan missionarissen. Wij moeten voor onszelf de genade van apostolische ijver vragen en de genade om wat in de kerk te rustig is te verstoren. De genade vragen naar de periferieën van het leven te gaan en niet alleen naar de volken die Jezus Christus nog niet kennen, maar ook hier in onze stad. Het gaat erom geen mens van compromissen te zijn. En als men ongelegen komt, dan moet men de Heer danken. De Heer die tot de christen zegt, zoals aan Paulus, houdt goede moed. En alzo waarschuwt de paus ons voor de verleiding om ons te nestelen in comfort. En hij spreekt van, ik citeer, lauwe christenen die geen zin hebben om vooruitgang te maken, salonchristenen. Christenen wel opgevoed, welstellend in alle betekenissen van het woord, maar die aan de kerk geen kinderen kunnen geven door een gebrek aan verkondiging en apostolische ijver. We moeten vooruitgaan, altijd meer vooruit, zonder ons te schuilen in een rustig leven of achterhaalde structuren. Paus Franciscus. En in een andere homilie draait het nog over de apostel Paulus. Het christenleven is nooit een lange, kalme rivier, aldus de paus. Het is geen terminale therapie om in vrede te blijven tot in de hemel. En ik citeer verder. Het lijkt dat Paulus met grote spoed vertrekt. Hij gaat met een zekere snelheid te werk. De liefde van Christus heeft ons in haar bezit. Het drijft ons, het stuwt ons. Dat is de haast van de heilige Paulus. Wanneer hij de liefde van Christus ziet, kan hij niet immobiel blijven. Paulus is als een gehaast man, bezorgd om iets belangrijks te kunnen zeggen. Hij spreekt over het ja aan Jezus, over de verzoening die Jezus bewerkt. En dan zegt Paus Franciscus opmerkelijk: de filosofen zeggen dat er in orde een zekere vrede en rust ligt. Alles is dan geordend en kalm. Maar dat is niet de christelijke vrede. Christelijke vrede is een onrustige vrede, geen kalme vrede. Een onrustige vrede die voortgaat om deze boodschap van verzoening te brengen. Christelijke vrede stuwt, en dat is het begin, de oorsprong van de apostolische ijver. Maar de paus waarschuwde tevens: apostolische ijver bestaat er niet in proseliet te worden, dus zoveel mogelijk bekeringen te bekomen, of in het maken van statistieken over de toename van het aantal katholieken. Statistieken zijn goed, zijn behulpzaam, maar proseliet worden is niet wat God van de gedoopten verwacht. Wat de Heer wil, is de verzoening verkondigen. Dat is de kern van zijn boodschap. De heilige Paulus spreekt met klem en tederheid wanneer hij zegt: ik ben een gezant van Christus. En daarna lijkt Paulus te knielen. Wij smeken u in Christus' naam, laat u met God verzoenen. Deze haast van Paulus doet denken aan die van Maria, die zich na de boodschap van de engel naar haar nicht Elisabeth spoedt om te helpen. Het is de spoed van de christelijke boodschap. Wanneer een christen gaat biechten, is het niet alleen om zijn zonde te belijden en Gods vergeving te ontvangen. Het gaat erom Jezus Christus te ontmoeten en hem te zeggen: ik heb nogmaals tegen u gezondigd. En dat behaagt Jezus, want dat was zijn zending. En tot besluit moedigde de paus ons aan de genade te vragen dat de Heer ons deze haast geeft om Jezus te verkondigen.
Jesus, my Savior, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love.
My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to to the promise I have in you.
Jesus, my Savior.
My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound.
En dat was Robin Mark met My Jesus. En de paus gaf commentaar bij het evangelie waar Petrus tot Jezus zegt: wij hebben alles prijsgegeven om u te volgen. En de paus geeft op zijn manier zijn interpretatie van wat Petrus echt zou bedoeld hebben. Allemaal goed en wel, we hebben alles achtergelaten om u te volgen. Wat is dan ons loon? Wat zal de beloning zijn? En het antwoord van Jezus is een beetje ironisch, aldus de paus. Ja, jullie hebben een huis, broers, zussen, een moeder, vader, kinderen of de grond, alles verlaten. Maar jullie zullen 100 keer meer terugkrijgen, maar ook vervolging. En dat lijkt dan ook het loon te worden van de leerling. En de paus vervolgde: wie Christus wil volgen, moet dezelfde weg gaan als hij, een weg van vernedering die eindigt op het kruis. Er zullen altijd moeilijkheden en vervolgingen komen vanuit de wereld, want Christus is als eerste die weg gegaan. Wanneer een christen eigenlijk geen moeilijkheden in zijn leven ondervindt en alles gaat goed, alles is mooi, dan is er eigenlijk iets niet in orde. Dan heeft de christen toegegeven aan de bekoring om de geest van de wereld te volgen. Het is niet mogelijk zich van het kruis te ontdoen op de weg van Jezus, het is er altijd. Dit wil echter niet zeggen dat een christen het lijden moet gaan opzoeken, maar dat hij Jezus uit liefde volgt. Dus Jezus navolgen, aldus de paus, is geen verwerving van macht, van carrière. En hij geeft als voorbeeld moeder Teresa. Hij herinnerde hoe zij in de samenleving zeer positief werd geprezen, omdat zij zoveel moois gedaan heeft voor anderen. Toch de geest van de wereld vertelt nooit. dat zij alle dagen lang in aanbidding was, nooit. De geest van de wereld herleidt de werkzaamheid van de christen tot goede sociale acties. De geest van de wereld verdraagt het christelijk getuigenis niet. Het is alsof het christenleven een vernislaag is. De verkondiging van Jezus dringt door tot merg en been, gaat recht naar het hart en verandert de mens. En dat verdraagt de geest van de wereld niet. En daarvan komt dan de vervolging. De Heer volgen is dus geen manier om macht te verwerven. En de paus citeert hier keizers, regeringsleiders, ook sommige priesters, bisschoppen die in de geschiedenis van de kerk dachten dat de navolging van Christus een kwestie was van carrière maken. Maar deze houding komt niet overeen met de ware geest van de leerling, maar eerder met die van Petrus die vraagt: en wij, wat is onze carrière? En Jezus antwoordde: ik zal u alles geven, maar met vervolging. En de paus roept ons op: vragen wij deze genade, Jezus volgen op de weg die hij geleerd heeft. Dat is mooi. Hij laat ons nooit alleen, nooit. Hij is altijd met ons. En we gaan luisteren naar Fly Away Little Paraguayo over de periode van de ontdekking van Amerika. Vlieg weg, kleine Paraguayo. Spreid je vleugels naar de hemel. Je lichaam is zo hongerig, je geest gevuld met angst. Vlieg weg voordat de soldaten toekomen. Dit gebeurt als carrière en macht, zelfs in naam van God, overheersen.
Sad work for the glory of our God. Fly away, little Paraguayo, spread your wings out to the sky. Fly away, little Paraguayo, 'cause the white man's on the rise. And your body is so hungry, and your mind. Spread your wings out to the sky. Fly away, little Paraguayo, 'cause the white man's on the right. And your body is so hungry, and your mind is filled with fear. Fly away, little Paraguayo, 'cause the soldiers soon be here. Fly away. So hungry, and your mind.
En een volgende lezing kwam uit de eerste brief van de heilige Timotheus, hoofdstuk 6. Timotheus gaat heftig tekeer tegen alle geldzucht als de wortel van alle kwaad. En de paus verklaarde: zelfs al bestaan er zoveel zonden, toch benadrukt Paulus dat de wortel van alle kwaad liefde is voor het geld. Macht en geld verwijderen van het geloof en nemen het geloof zelfs weg. Geld maakt het geloof ziek en doet u een andere weg inslaan. Het sleept u mee in ijdele woorden, nutteloze gesprekken, waarin zich jaloezie verbergt, twist, kwaadsprekerij, conflicten tussen corrupte geesten zonder waarheid. Maar paus Franciscus gaat dieper. Dat overkomt ook gelovigen, die het geloof soms beschouwen als een bron van profijt. Ik ben katholiek, ik ga naar de mis en dat geeft mij een zekere status. Ik heb aanzien. Maar daaronder doe ik mijn zaakjes. Ik ben uit op geld. Geld bederft, vervolgde de paus. Er is geen uitweg. De weg van het geld kiezen is uiteindelijk corrupt worden. Geld doet u langzaam afglijden naar de ondergang, omdat het in het begin een zeker welzijn geeft. Vervolgens geeft het u het gevoel een beetje belangrijk te zijn, en dan brengt het alzo ijdelheid mee. En dan, wie van geld houdt, gaat over van ijdelheid naar hoogmoed. Het zijn drie trappen: rijkdom, ijdelheid en hoogmoed, aldus de paus. Men moet dus kiezen. Men kan niet God dienen en het geld. Dat gaat niet. Het is het ene of het andere. Voor het geld kiezen, vervolgde hij, is zondigen tegen het eerste gebod van de 10 geboden. Een zonde van afgoderij. Want geld wordt een afgod, waaraan men eerdienst betoont. En ik citeer verder: de duivel gebruikt altijd deze weg om te bekoren. Rijkdom om zich zelf voldaan te voelen, ijdelheid om zich belangrijk te voelen en uiteindelijk hoogmoed, en dat is de taal van de duivel. Mogen de Heer ons helpen niet in de val te lopen van de afgod van het geld, besloot de paus.
If I were a rich man, diddle-deedle, diddle-diggle-diggle-deedle, diddle-down, all day long, diddle-diddle-diddle-bum. If I were a wealthy man, wouldn't have to work hard, diddle-deedle, diddle-diggle-diggle-deedle, diddle-down. If I were an itty-bitty rich, idle-diddle-deedle-diddle-man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with real wooden floors below. There could be one long staircase just going up and one even longer coming down. And one more leading nowhere, just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each loud quack and cluck and gobble and honk would sound like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man. Hey, 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 hey.
if I were a rich man. Diddle deedle diddle digga digga deedle diddle dum. Oh, diddle long that itty bitty bum. If I were a wealthy man, wouldn't have to work hard. Diddle deedle diddle digga digga deedle diddle dum. Lord, who made the lion and the lamb? You decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan if I were a wealthy man?
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En dat was Roger Whittaker met If I Were a Rich Man. Aanleiding voor een volgende homilie was de lezing uit Zacharia uit het Oude Testament. Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mensen zitten, steunend op hun stok vanwege hun hoge leeftijd, en de straten zullen krioelen van de spelende kinderen. En de paus verklaarde: de eerste lezing illustreert dat de toekomst van een volk op bejaarde mensen en op kinderen berust. Een volk dat niet naar zijn bejaarden en kinderen zorgt, heeft geen toekomst, want er zal geen geheugen, noch belofte hebben. Het is gewoon geworden hen opzij te schuiven, kinderen te sussen met snoep en allee, ga weg. En het is gewoon, aldus de paus, bejaarde mensen niet het woord te gunnen, hun raadgevingen in de wind te slaan. Ze zijn oud, och arme. Ook in de kerk kan het tot een bekoring worden, tot een goed georganiseerde kerk, alles in orde, maar zonder geheugen en zonder belofte. Een andere lezing uit het Oude Testament was het verhaal van Eleazar. Eleazar was een oude man van 90 jaar. Van de koning moest men de offergaven aan de goden opeten. Eleazar bleef trouw aan het geloof en verkoos de dood boven het eten van die godenoffers. Oude vrienden stelden hem voor toch zijn leven te redden door te doen alsof hij van het offervlees at. Maar Eleazar bleef trouw en vond het onwaardig om te doen alsof. En vooral opdat de jongeren later niet zouden kunnen zeggen dat hij met zijn 90 jaren tot het heidendom was vervallen. En de paus commentarieerde: bij de keuze tussen geloofsafval en trouw twijfelt deze man niet. Hij weigert een houding die vroomheid veinst, die godsdienstigheid veinst. En in plaats van aan zichzelf te denken, denkt de oude Eleazar aan de jongeren. Het is een voorbeeld van zijn verantwoordelijkheid voor een nobel, echt nalatenschap. En de paus vervolgde in verband met de eerbied tot bejaarden: vandaag tellen bejaarden niet mee. Het is verschrikkelijk om zeggen, maar ze worden verworpen omdat ze storen. Nochtans, de bejaarden zijn diegenen die de geschiedenis bijbrengen, die de leer bijbrengen, die het geloof brengen. Zij zijn diegenen die, zoals goede belegen wijn, de innerlijke kracht hebben om een nobel nalatenschap te geven. En paus Franciscus vertelde een verhaal uit zijn kindertijd. In een gezin met papa, mama en veel kinderen at de grootvader, die mee aan tafel zat, omwille van zijn leeftijd niet fatsoenlijk. De vader legde geërgerd aan zijn kinderen uit waarom hun grootvader zich zo gedroeg en hij kocht een tafel om hem apart te laten eten. Op een dag toen de vader thuis kwam, zag hij een van zijn zonen een tafel maken. En waarom? Vroeg de vader. Wel, dat is voor u, papa, voor wanneer gij zo oud zult zijn als opa. Die geschiedenis, aldus paus Franciscus, heeft mij veel goed gedaan voor heel mijn leven. We gaan luisteren naar Marco Borsato met zijn mooi lied Opa.
Vroeger zat ik uren op de stoel bij opa. Hij vertelde me dan altijd een verhaal. Of we gingen samen naar de golven kijken. En de mensen kenden opa allemaal. Ja, ik weet. Om een hondje dat daar speelde op het strand. En dat zomaar naar de golven ging staan blaffen. Of wou vechten met een weggewaaide krant. En zo liepen we vaak zonder wat te zeggen. Lange einde heel gezellig. Kleine voeten naast mijn opa's grote stappen in het zand. Maar nu loop ik in mijn eentje, want mijn opa loopt niet mee. En ik breng mijn kleine tranen naar die hele grote zee. Ik zie nog mijn opa liggen. Sloot voorgoed zijn ogen en hij slaat ze nooit meer op. Maar nu loop ik in mijn eentje, want mijn opa loopt niet meer. En ik breng een kleine tranen naar die hele grote zee. Ik zie nog mijn opa liggen als een stille witte wolk. Opa sloot voorgoed zijn ogen en hij slaapt ze nooit meer. Duizend golven spoelden over opa's stappen. Het zijn alleen mijn eigen voeten die daar staan. Zijn verhalen en zijn grappen. En ik weet nog wat ik met hem heb gedaan. En zo is opa toch een beetje blijven leven. Want herinneringen raak je nooit meer kwijt. Hij blijft gewoon mijn opa voor altijd. En zo liepen we vaak zonder veel te zeggen. Lange einde, heel gezellig, hand in hand. En dan keek ik om en zag mijn kleine voeten naast mijn opa's grote stappen in het zand. Nu loop ik in mijn eentje, want mijn opa Ik zie nog mijn opa liggen als een stilwitte kop. Opa sloot voorgoed zijn ogen en hij slaat ze nooit meer op. Maar nu loop ik in mijn eentje, want mijn opa loopt niet meer. En ik breng mijn kleine tranen naar die hele grote zee. Ik zie nog mijn opa liggen als een stille witte kop. Opa sloot voorgoed zijn ogen en hij slaapt.
En dat was Marco Borsato. En we gaan verder in hetzelfde thema. Grootouders zijn een schat, verklaarde de paus. En de aanleiding voor deze uitspraak is de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 13. Gedenkt uw leiders, u die u het eerst het woord van God verkondigd hebben. Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest. Neem een voorbeeld aan hun geloof. En ik citeer Paus Franciscus. De herinnering aan onze voorouders brengt ons ertoe hun geloof te bewonderen. Het is waar dat ouderdom dikwijls niet heel mooi is omwille van ziekte. Maar de wijsheid van grootouders is de erfenis die wij in ontvangst moeten nemen. Al die mensen in bejaardentehuizen en ook al diegenen die door hun verwanten verlaten zijn, zij zijn de schat van de samenleving. Bidden we voor onze grootvaders, onze grootmoeders, die zo dikwijls een heldhaftige rol gespeeld hebben in de overdracht van het geloof in tijden van vervolging. Vragen wij vandaag aan de heilige bejaarden de genade om onze voorouders, onze grootouders te beschermen, naar hen te luisteren en hen in ere te houden. Een andere dag richtte de paus zich in het bijzonder tot de bejaarde priesters in een bejaardenhuis. Hij spoorde iedereen aan: bezoek de priesters in een bejaardenhuis. Het zijn goede priesters, goede religieuzen die oud geworden zijn en het gewicht van de eenzaamheid dragen. Zij leven in de verwachting dat de Heer op de deur van hun hart zal komen kloppen. Het zijn waarachtige heiligdommen van apostolisch leven. Laten we hen toch niet vergeten. Ik vraag me af of wij christenen ook op bezoek willen gaan naar deze heiligdommen. Dat zou een echte bedevaart zijn. Je zou ze allen kunnen zalig verklaren, want wat uiteindelijk telt, dat is die heiligheid van elke dag. En de paus vervolgde: in die rusthuizen verwachten die zusters en die priesters de Heer. Een beetje zoals Paulus, weliswaar een beetje weemoedig, maar ook met een innerlijke vrede en een gelaat dat vreugde uitstraalt. Er komen me drie beelden voor de geest: Mozes, Johannes de Doper en Paulus. Mozes stond aan het hoofd van het volk van God om zijn volk te redden en hij was sterk. Maar op het einde is hij alleen op de berg en hij kijkt naar het beloofde land. Hij zelf heeft niet mogen delen in de belofte. Ook Johannes de Doper kent zijn beangstigende twijfels en hij eindigde in de macht van een zwakke, dronken en verdorven heerser. Paulus spreekt over degenen die hem in de steek hebben gelaten of die van leer zijn getrokken tegen zijn prediking. Niemand heeft hem bijgestaan op zijn proces. Maar Paulus bevestigt: de Heer zelf heeft mij bijgestaan en heeft mij met zijn kracht vervuld. En paus Franciscus eindigde dan met: bewaar hen allen, die in deze levensavond uiteindelijk alles moeten afleggen, opdat ze aan u nog alleen maar te zeggen hebben: ja, Heer, ik wil u volgen. En we luisteren naar het verhaal van pastoor Mackenzie, die preken schrijft, begrafenissen doet en huwelijken inzegent, en zijn gedienstige kosteres Eleanor Rigby. En ondertussen lopen de eenzame mensen onverschillig op straat voorbij de parochie. We gaan luisteren, ja, naar de Beatles.
Picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong?
En zoals de Bijbel eindigt in de Apocalyps, gaan we ons programma beëindigen in de hemelse sferen. Onze hoop en toekomst. En de paus vertrekt vanuit het afscheid van Jezus van zijn leerlingen. Als Jezus afscheid neemt van zijn leerlingen, spreekt hij echt vanuit zijn hart tot hen. Hij weet dat zij bedroefd zijn. En hij zegt hun: laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. Dit betekent volgens de paus: ik blijf trouw. En Jezus zegt wat hij gaat doen: ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. Maar wat betekent dat? Vraagt de paus zich af. Een plaats bereiden is niet daarboven een kamer huren. Maar het is ons voorbereiden om onze bekwaamheid om te smaken, te zien, te voelen, de schoonheid te begrijpen van wat ons wacht. Van dat vaderland waarnaar wij op weg zijn. Heel het christenleven is het werk van Jezus en van de Heilige Geest om onze plaats voor te bereiden. De ogen van onze ziel hebben deze voorbereiding nodig om het wonderlijk gelaat van Jezus te zien. Onze oren om mooie dingen, mooie woorden te horen. En vooral ons hart om te beminnen, om meer te beminnen. Op onze levensweg bereidt de Heer ons hart voor door beproevingen, vertroosting, tegenspoed, goede dingen. Daarom is heel onze levensweg een weg van voorbereiding. En soms moet de Heer snel ingrijpen, zoals hij deed bij de goede moordenaar aan het kruis. Hij had slechts enkele minuten om hem voor te bereiden en dat deed Jezus dan ook. En paus Franciscus vervolgde: als sommigen denken dat al die gedachten die ik hier zeg krankzinnig zijn, dan zegt Jezus nochtans: geloof in mij. Wat ik u zeg is de waarheid. Ik misleid u niet, ik hou u niet voor de gek. En onze paus riep toen op tot gebed. Bidden wij dat de Heer ons die sterke hoop geeft, de moed en ook de nederigheid om hem het verblijf, het definitieve verblijf in ons hart, onze ogen en oren te laten voorbereiden. Zo, beste vrienden, dat waren enkele korte gedachten van onze paus uit zijn geïmproviseerde homilieën tijdens de morgenmissen in het Martenhuis. Dit naar aanleiding van 2 jaar paus Franciscus. Nemen we alleszins zijn intenties steeds verder op in onze gebeden, ook op voorspraak van zijn voorgangers, en heel in het bijzonder Johannes Paulus II en Johannes 23. Ik dank jullie zeer hartelijk voor het luisteren en we gaan eruit met een krachtig loflied. In het begin schiep God de hemel en de aarde, de ontzagwekkende God.
In the beginning, God created the heavens and the earth. Because up to that time, the earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. But a phenomenon was about to take place, because the Spirit of God was hovering over those waters. That's why after all this time, I can stand here today and say, when he rolls up his sleeves, he ain't just putting on the Ritz.
Our God is an awesome God.
He's got thunder in his footsteps and lightning in his fists.
Our God is an awesome God.
And the Lord wasn't joking when he kicked him out of Eden. It wasn't for no reason that he shed his blood. His return is very close, so you better be believing.
Our God is an awesome God.
You see, our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love.
Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God.
In the void of the night, he spoke into the darkness and created the light. Judgment and wrath he poured out on Sodom. Mercy and grace he gave us at the cross. A hope we've not too quickly forgotten. That our God is an awesome God. It makes me want to sing.
Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God.
Our God is an awesome God.
Our God is an awesome God.
He reigns.
he will share his glory with no man. For our God is an awesome God.